Praat nu even door de microfoon. Hoor je iets?
Wij zijn iets later dan de agenda beschreef. Ja, de techniek wordt iets. Maar 9 minuten op 1,5 uur, meneer Bakker. Dat maakt niet zo heel veel uit, denk ik. Nou, iedereen welkom bij het tweede deel van deze avond. We hebben een themabijeenkomst ontwikkeling bodemdaling in de planning staan. De vorige sessie was een besloten bijeenkomst. Ik ging ervan uit dat iedereen mij wel kende. Voor de mensen die thuis meeluisteren, ik ben Margriete Boersma. Ik ben uw voorzitter van deze avond. We gaan het hebben over de bodemdaling. En het is een heel erg breed agendapunt. Namens het college is wethouder De Rechten aanwezig. We hebben 1,5 uur de tijd waarin we bijgepraat worden door onder andere Jeroen Schonebeek. Hij is beleidsadviseur water, klimaat en bodem. En Arend van Woerden, en dat is de beleidsadviseur openbare ruimte. Er is mij verzocht om ervoor te zorgen dat de vragen niet tijdens de presentaties worden gesteld, maar pas na afloop, want dan ontloop je ook de kans dat je nu een vraag stelt die later op wordt beantwoord. We hebben tot 10:30 de tijd. Ik ben benieuwd of we die echt nodig hebben, maar we gaan er in ieder geval naar streven om uiterlijk 10:30 de deur achter ons te kunnen sluiten hier. Dan wil ik graag Jeroen het woord geven. De presentatie staat op het scherm, dus dat is gelukt.
Ja, is goed.
Een knopje. Ja, hij doet het.
Techniek? Ah, perfect. Nou, welkom allemaal. Bedankt voor het komen. Ik ga vanavond de themabijeenkomsten van het programma Bodemdaling verzorgen. Nou ja, kleine introductie is dus al gegeven, dus dat scheelt weer. Ik ben de programma manager van bodemdaling en van klimaatadaptatie. Nou, mochten jullie nog na de themabijeenkomst denken van, oh, ik heb nog een vraag en ik zou die toch wel graag beantwoord willen hebben, daar heb ik de kans niet toe gehad, dan kunt u mij mailen of gewoon altijd de vraag stellen en dan komt die ook wel bij mij terecht. Nou, ten eerste, waarom doen we nou deze themabijeenkomst? We doen heel veel mooie dingen met ons programma Bodemdaling. En ja, ik wil vanavond laten zien wat wij dus allemaal doen met ons programma. Jullie op de hoogte brengen en laten zien welke oplossingen wij komen met het programma Bodemdaling. De themabijeenkomst is als volgt ingedeeld. Eerst zal ik even kort omschrijven van, ja, wat is nou het programma Bodemdaling wel niet binnen het hele thema duurzaamheid. Dan kort iets over het programma Bodemdaling in landelijk gebied. En in bebouwd gebied, daar zitten verschillen in, ook zeker in de rollen die wij als gemeente Woerden spelen. Nou, een kort stukje van hoe financieren wij nou ons programma en als laatste een vooruitblik. Nou, het programma Bodemdaling binnen het algehele thema duurzaamheid. Duurzaamheid kun je eigenlijk in twee stukjes opsplitsen, zo hebben we dat dan even gedaan. Is klimaatadaptatie, en dat is dus de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. En daarbij kun je echt denken aan oppervlaktewateren graven, riolering vergroten, andere ecologieën toepassen die tegen klimaatverandering kan, dus warmere zomers. En aan de andere kant een stukje klimaatmitigatie. En dat is überhaupt voorkomen dat klimaatverandering plaatsvindt. En dat, energietransitie is dus een heel duidelijk voorbeeld, circulaire economie. En ons programma Bodemdaling hangt er eigenlijk een beetje tussenin. Want aan de ene kant remmen wij de gevolgen van klimaatverandering. Dus door naar innovatieve oplossingen te kijken, bijvoorbeeld bij reconstructies. En aan de andere kant kijken we ook in ons programma naar innovatieve oplossingen om naar de CO2-uitstoot die met name in het landelijk gebied uit de bodem komt, tegen te gaan. En eigenlijk vraagt vanuit Bodemdaling, het programma Bodemdaling vraagt het ook echt om een integrale aanpak. Dus we kijken niet specifiek alleen maar naar bodemdaling, maar ook naar de gehele breedte, omdat we zo denken dat we tot de beste oplossingen kunnen komen. Dan even een klein stukje terug in de tijd. Hoe is ons programma nou ontstaan? In 2017 is duurzaamheid tot in de haarvaten van de samenleving opgesteld. En dat zijn eigenlijk 5 pijlers geweest. En daar is bodemdaling een van de onderdelen van. En naar aanleiding daarvan is het actieplan Bodemdaling 2050 opgesteld. Waar we echt concrete acties, projecten, planning en ook financiën uiteenzetten en omschrijven. Daar is ons programma verder op doorgebouwd. Dan nog even een kort stukje over wat is bodemdaling nou eigenlijk? Wat zit daar? Wat ligt eigenlijk aan ten grondslag? Velen van jullie zullen dit ook al wellicht wel weten. In het midden, die witte vlek, dat is Woerden. En je ziet eigenlijk de oude stroomruggen van bijvoorbeeld de Oude Rijn en de Oude Rivier lopen. En daar kun je bijvoorbeeld heel goed de groene band zien. Dat is een zandgrond, dat is goede stevige grond. Zand is het eerste wat bezinkt uit het water. Maar daaromheen zitten zwarte, blauwe en paarse delen. Dat zijn de klei- en de veengronden. Dat zijn de lagere gronden, stuk natter. Die zijn dus ook wel een stuk minder goed om op te bouwen, even zacht gezegd. Bijvoorbeeld in het jaar 1900, Woerden is klein, gebouwd op het zand. En in de polders, dus op het klei en het veen, wordt gepolderd. Er staat een molentje, er zijn de koeien. Woerden breidt, net als veel steden en dorpen, breidt uit. En op een gegeven moment is het zand is op, om het zo even te noemen. Dus dan wordt er gebouwd op de slechtere stukken, het veen, het klei. Die huizen die moet je funderen op hout. Daar komen natuurlijk ook heel veel extra zaken bij kijken. Bijvoorbeeld het HDSR is ook druk bezig met het in peil houden van voor het grondwater. Om te zorgen dat huizen niet verzakken. Maar goed, dat vergt nog steeds een enorme opgave, ook zeker vanuit ons. Zoals ik al eerder omschreef, we hebben binnen bodemdaling twee landelijk gebied en het bebouwd gebied. En daar hebben we dus ook verschillende rollen. En ik zal eerst inzoomen op bodemdaling en het landelijk gebied. We hebben dus een... voordat ik doorga op bodemdaling, is het ook even goed om nog een stukje uit te zoomen. We hebben dus binnen het landelijk gebied hebben het nationaal programma landelijk gebied, waarvan eigenlijk stikstof de aanjager is. Provincie die gaat echt gericht aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak om de transitie in het landelijk gebied integraal aan te pakken. En hoewel het stikstof aanjager is, zijn er dus ook andere thema's, integraliteit, dus natuur, bodem en water, landbouw en bodemdaling. En zelfs lokaal ook nog andere thema's. Nou, binnen dat die gebiedsgerichte aanpak gaat de provincie echt samen met waterschappen en gemeenten kijken van hoe pakken we nou zo'n gebiedsgerichte aanpak, hoe pakken we dat nou aan? Vooralsnog is dit een goede aanpak, alleen ligt het momenteel nog even min of meer in de ijskast, wachtend op de brief van Remkes. Eigenlijk een soort voorloper daarvan is de regionale veenweidestrategie. En die is echt gericht op bodemdaling, waarin eigenlijk vanuit boven de provincie de opdracht heeft gekregen om 1 megaton CO2 uitstoot vanuit veenweidegebieden te verminderen. En hier heeft dus de provincie echt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze regionale veenweidestrategie. En deze is al opgesteld en zijn nu bezig met echt concrete uitvoeringsprogramma's. En daarin speelt de agrariër speelt een sleutelrol, want dat zijn de hoofdgebruikers binnen het gebied. En samen met het waterschap, met de waterschappen, bijvoorbeeld de Stichtse Rijnlanden, voeren zij projecten uit en werken zij ook echt samen. In die zin heeft de gemeente is daar niet direct bij betrokken. We zijn wel betrokken, sorry, moet ik het goed zeggen, we zijn wel betrokken, maar we zijn dus niet verantwoordelijk, want de provincie heeft die verantwoordelijkheid. Alleen, wij staan natuurlijk dichtst bij de burger, dus we zijn wel het eerste aanspreekpunt. En we zijn dan ook wel daadwerkelijk, want dat is ook een belangrijk onderdeel van die regionale veenweidestrategie, betrokken bij innovaties en kennisontwikkeling. En dat is de RegioDeal Bodemdaling in het Groene Hart. En daar zal ik straks nog wat meer over toewijden. Binnen het programma Bodemdaling Landelijk Gebied hebben we dus eigenlijk al een aantal projecten uitgevoerd. Of zijn we mee bezig? Eerste is oorspronkelijk het Veenweide in Beweging. Dat is afgerond in 2021. Daarin zijn dus echt samen met de boeren, provincie en het HDSR voor een aantal thema's zijn een aantal doelstellingen bepaald. Met als doel om handelsperspectieven en kennisdocumenten op te leveren. Nou, wat zijn die thema's dan? Bodemdaling was daar één belangrijk van. Klimaatneutrale landbouw. Economische rendabele bedrijven met toekomst en verkeer. En in die kennisdocumenten staat dus van waar staan we nou en wat gaan we doen. Echt met als ook doel van een handelingsperspectief bieden voor de bedrijven en de gebruikers binnen de veenweide. Een vervolg op dat project is het Veenboeren in Beweging. Dat is in 2021 gestart en dat zal zeker tot 2024 lopen. En daar zijn we dus echt bij betrokken. En dat is middels zonne-energie een soort alternatief als en potentieel verdienmodel voor agrariërs realiseren en onderzoeken. Waarbij ook we kunnen kijken van, kunnen op die manier ook bodemdaling remmen. En daarnaast zullen we ook onderzoek doen naar de bodemkwaliteit en de waterkwaliteit. Het idee in dit project is dat om dat echt samen met de boeren en de boeren dus ook hier deelgenoten van te maken. En ook goed luisteren naar hun behoeften. Nou, en als laatste de regionale veenweidestrategie waar wij dus nog bij betrokken zijn. En die heb ik al eerder genoemd. Bodemdaling en infrastructuur. Dus bodemdaling in het bebouwd gebied. daar zijn onze taken eigenlijk een stuk duidelijker. Hier is de gemeente gewoon verantwoordelijk. We zijn gewoon verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. En we zijn dus ook verantwoordelijk aan infrastructuur, schade aan infrastructuur als gevolg van bodemdaling binnen openbaar gebied. Dus funderingsproblematiek hoort in ons geval niet bij het programma bodemdaling, maar dat is onderdeel klimaatadaptatie. Nou, binnen bebouwd gebied, wat zijn nou de oorzaken van die schade? Want ik noemde al even nou een bodemdaling en wat dan de oorspronkelijke geomorfologische oorzaken zijn. Binnen bebouwd gebied, als je bouwt op zand, alles ligt er mooi hard op zand bij. De verharding, de fundering, riolering, de kabels en leidingen. Het is gewoon goede stevige grond. Maar zodra je met dat gewicht van het cunet, van die verharding op slappe grond bouwt, dan zal het inzakken als een spons. Dus het water wordt er gewoon letterlijk uitgedrukt. Dus als jullie ook rechts zien, zeg maar, in de kaart van Nederland, dan hebben we gewoon hele dikke lagen veen hier. Dus het is echt een verwoerde, een hot item. Wat zal er dan gebeuren? Hè? Er wordt eerst opgeleverd, iedereen is blij, alles ligt er mooi en netjes en strak bij zoals het ontworpen is. En dan na 10, 20 jaar begint het, de bodem dusdanig te zakken dat het echt merkbaar is. De openbare ruimte verloedert, dus lantaarns gaan scheef staan. Een weg die er scheef bij ligt, scheuren in de weg. Riolering die afbreekt en huisaansluitingen die ook afbreken. Mensen moeten op een gegeven moment met een trappetje naar hun voordeur. Dus natuurlijk enorm veel ergernis. Dat is natuurlijk ook niet wat je als gemeente wil. En dat levert natuurlijk veel overlast op. Dit soort beelden, dat zullen jullie wel herkennen. Dit is de Canis. Dus echt de weg die gewoon een stuk lager ligt. Ja, de vroegere Canis, ja, dit is pre-Canis, ja, zo ligt het er niet meer bij. Bijvoorbeeld, of de Van Teylingenweg, zoals je ziet, oppervlaktewater en plassenwater, waar het water gewoon moeizaam wegstroomt. Het is gewoon een enorme toename aan de onderhoudsfrequentie. Dus als je gewoon op goed harde grond bouwt, en dan zul je eens in de 60 jaar zo echt een keer een grote reconstructie moeten uitvoeren. Op veen is dat soms zelfs al na 10 jaar, 20 jaar, soms 30 jaar. Maar je moet gewoon een heel stuk vaker terugkomen. Als je dan bedenkt dat reconstructie toch wel per woning gauw €30.000 kost, dan zijn dat gewoon aanzienlijke kosten. En even als heel snel als rekenvoorbeeldje van een gemeente geeft ongeveer 10-20% van hun budget uit aan openbare ruimte. Infra op slappe bodem is gauw twee keer zo duur. Dus bij een begroting van 10 miljoen zijn het gewoon al 10 tot 20 miljoen extra kosten. Ja, en dat is best een enorme kostenpost. Wat doen wij dan als bodemdaling? Zoals ik al zei, we zijn op zoek naar oplossingen. En een van die oplossingen zijn handelsperspectieven voor reconstructies en nieuwbouw. We zijn op zoek naar nieuwe ophoogmaterialen, zoals rechts naar schuimglas, BIMS, EPS-blokken, dat is piepschuim en Argex. Om te kijken van hoe kosteneffectief zijn die oplossingen en wat is de duurzaamheid? En daarin passen wij eigenlijk de levenskostenanalyse passen wij toe. Om tot de meest kosteneffectieve maatregel te komen. Wat betekent dat nou? Dan wordt er een GREX opgesteld. Dus dan worden eigenlijk voor een reconstructie worden alle kosten worden eigenlijk uiteengezet en bepaald. Maar dat is bij de aanleg. En daar zit beheer eigenlijk niet goed in mee. Ga je nou naar die levenskostenanalyse kijken, dan ga je dus ook naar de hele beheerperiode kijken. kijken. Van hoe vaak moet ik terugkomen, wat zijn daar de kosten van? Nou, als je dat dan bij elkaar in de rekensom zet, zeg maar, dan is soms een oplossing die in het begin heel duur lijkt, maar waarbij je dus heel weinig hoeft terug te komen en de beheerkosten dus heel laag zijn, is dat uiteindelijk toch de meest kosteneffectieve maatregel. En dat is dat met name hier is dat dan de beste manier eigenlijk om dat dan toe te passen.
Nou, dat doen Vraag. We voor. In hoeverre zit dit al in de huidige gekse die we doen? Of in de huidige planontwikkeling die we doen? In hoeverre zit dit daar al ingebakken?
Nou, daar kom ik zo dus nog op. Ja, goeie vraag. Vandaar, ja. Nou, voor nieuwbouw ontwikkelen ook handelingsperspectieven. Dus weer die levenskosten, levenscycluskostenanalyse, want dat hoeft dus niet alleen voor reconstructies, maar dat geldt dus ook voor nieuwbouw. En we zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we bodem en water nou sturend maken in het ontwerp. Dus niet alleen maar denken van technische oplossingen en dan regelen we het wel. We wentelen het af op de toekomstige generatie en dan komt het allemaal wel goed. Maar echt van, we hebben nu deze bodem en deze waterstand gekregen. Hoe kunnen we hier het beste bouwen? Dat is dus aan de ene kant dus goed bouwrijp maken, dus die ophoogmaterialen. En aan de andere kant ook denken aan andere bouwprincipes. Nou ja, rechts een plaatje van Venetië, daar kom ik straks ook nog even op terug. Dat is een mooi project. Nou, binnen programma Bodemdaling in het bebouwd gebied voeren we dus een aantal projecten uit. En we zijn dus ook bezig om beleid en borging binnen de organisatie te realiseren. Deels projecten uitvoeren in onderzoek, deels in informatievoorziening naar bewoners toe, maar deels ook echt real-life projecten. En daarnaast, wat ik net al noemde, vanuit de regio die op Bodemdaling Groene Hart, hebben we ook een subsidiepot gekregen en daar voeren dus ook een groot aantal onderzoeksprojecten mee uit. Nou, levensduur EPS, piepschuim monitoring proefvakken is een heel groot project en daar zal ik zo ook nog even wat over toelichten. Expositie Bodemdaling Groene Hart, dat is informatievoorziening. Drijvend bouwen 2.0, je zagen net al even het plaatje, dat is het Venetië. Het combineren van de LCC en GREX is dus een onderdeel geweest van dit hele programma. En waarbij we dus ook masterclasses geven om bij projectleiders ook de kennis te borgen. En massastabilisatie, een techniek om kalk en cement te injecteren om te kijken of we daar een steviger grond van kunnen krijgen. En dan realiseer ik me net dat ik hem nog even vergeten ben. We hebben ook het digitaal handboek inrichting openbare ruimte. En daar is dus zeg maar die LCC is daar ook een verplicht onderdeel van. Dus voor elk project zal zo'n LCC, elk project opstappen bodem zal zo'n LCC moeten worden uitgevoerd. Daarmee is dus ook geborgd binnen de organisatie.
Wat is het LCC ook alweer?
Die levenskostenanalyse.
Het verzoek is de vraag aan het eind, maar als je zegt voor nu even een korte verduidelijking.
Oké. We voeren dus ook ophoogmaterialen, passen we toe echt direct in projecten. Slotenbuurt en de Canis is een voorbeeld dat ook al net even werd genoemd, maar dat is dus echt op paden gezet. Het scholencluster, het Waaloord en de Nijverheidsbuurt, waarvan de Slotenbuurt, het scholencluster en de Nijverheidsbuurt met piepschuim EPS zijn opgehoogd en Waaloord met BIMS. Wat ik net al noemde, een leuk project om even, goed project ook om even te noemen, is onderzoek levensduur EPS en biobased EPS, microbase. EPS, piepschuim, daar zit natuurlijk ook een bepaald stigma aan van, nou, je gaat piepschuim in de grond stoppen van, gaat dat niet uitlogen? Ga je daar niet allerlei problemen mee krijgen? En ook van hoe hergebruikbaar is dat materiaal? En dus belangrijke vraag van wat is de kwaliteit? Gaat dat niet zich volzuigen of valt dat niet uit elkaar in de grond? Dat is een project wat we in onderzoek hebben uitgevoerd. En daarin blijkt dus eigenlijk dat die EPS'ers een heel goed materiaal zijn om ook weer her te kunnen gebruiken. En dat die kwaliteit gedurende al die tijd eigenlijk best wel heel behoorlijk goed is. Een ander project, leuk om te noemen, Microbase. Daarmee hebben we met Biobase piepschuim, dat is een schimmel, gekeken van nou, hoe haalbaar is die techniek. En ja, is het toe te passen ook op grotere schaal. Hier rest het plaatje van de EPS. Dat zijn van die witte blokken. Hier rechts de biobased EPS, die microbase. En bij biobased EPS zijn we nu aan het zoeken van... De project is een groot succes geweest. Van kunnen we het ook in situ en in grotere schaal aanbrengen. En daar zijn we nu mee bezig. Nou, uitbreiding, monitoring, proefvakken. Ik had het net al over verschillende ophoogmaterialen. Ophoogmaterialen die gewoon lichter zijn dan zand. Andere samenstellingen hebben. En daarin doen we eigenlijk met veel gemeenten samen doen wij onderzoek naar de zetting van die verschillende ophoogmaterialen. Dit is bijvoorbeeld de Beneluxlaan. Nou, dit is even het rijtje. Dus we zijn met Alphen aan de Rijn, de Stichtse Vecht, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpen aan de IJssel, Krimpen de Waard en gemeente Gouda zijn we dus in 12 proefvakken zijn we aan het onderzoeken naar de verschillende ophoogmaterialen en hoe dat zich zet in de tijd. Dus een behoorlijk groot project in samenwerking, het onderzoek wordt eigenlijk uitgevoerd door Teltaris en met... Nou ja, eigenlijk een soort hoogtemeters in de grond onderzoeken we van hoe zet zich dat nou in de verloop van tijd. Daarin staat eigenlijk Woerden een beetje aan het hoofd als projectleider. En het is ook een project dat eigenlijk dankzij Woerden eigenlijk van de grond gekomen is. En er zijn langzamerhand ook steeds meer gemeenten hebben zich bij dit onderzoek aangesloten. En als laatste Venetië. Dus een vervolgonderzoek geweest op meebewegend bouwen, waar we gewoon gekeken hebben hoe bouw je eigenlijk op natte grond, op hele natte grond. En Venetië is eigenlijk een soort van onderzoek geweest waar we echt hebben gekeken naar bij wijze van spreken alsof de wijk gebouwd zou worden. En met het idee kunnen we bouwen op water. Hoe financieel rendabel is het? Kunnen we daarmee uit? Is het technisch maakbaar? Is het juridisch maakbaar? En eigenlijk, uit het onderzoek is ook gebleken van zolang je de goede randvoorwaarden meegeeft en een hele duidelijke en grondig onderzoek naar de locatie je doet, dan is het een goede manier van en robuuste manier van bouwen. Hoe financieren we dit ons programma nou? We hebben dus een deel middelen uit eigen begroting, ongeveer 66.000 euro per jaar. En daarnaast komt een heel groot deel uit de regio-deal bodemdaling Groene Hart, waar we echt vanuit Rijk eigenlijk gewoon 1,8 miljoen euro hebben gekregen om dus al die onderzoeken uit te laten voeren tot 2024. En daarnaast krijgen we vanuit de provincie Zuid-Holland en Utrecht krijgen we ook nog wat kleinere subsidiebedragen. En dan als laatste een doorkijk van het programma Bodemdaling. Woerden is echt toonaangevend op de aanpak van bodemdaling voor infrastructuur. We zijn dus echt met heel veel innovatieve onderzoeken bezig, waarin er dus ook echt ook kennis wordt uitgewisseld. Met name bijvoorbeeld ook die uitbreiding monitoring proefvakken. Waar wij dus echt samen met gemeenten, maar wel min of meer aan het hoofd staan van zo'n project. De regio bodemdalingen Groene Hart loopt in ieder geval tot 2024. En daarna is het dus hopen dat er opnieuw een soort regio-deal komt. Middels die HIOR, dus die handboek inrichting openbare ruimte, is borging in de organisatie is eigenlijk bijna gereed. En door middel van masterclass proberen we dan nog wat meer op mensen netvlies te krijgen en te houden. Kennis wordt geborgd in het nationaal programma Bodemdaling. Dus onze kennis wordt echt gedeeld. En als laatste, de investeringsagenda Novex is dus een interessante om te verkennen binnen ons programma. Maar dus, daar staan we nog echt vroeg in. Dus daar hebben we nog geen uitgebreide kennis over. Dat was het eigenlijk. Bedankt voor de aandacht.
Is er dan nu ruimte om nog wat vragen aan jou te stellen over dit deel van de presentatie? Of?
Ja, we merken dat zo. Ja.
Wie heeft er vragen? Ik kijk rond. De heer Bos van de VVD.
Dank. Het is super interessant dat er onderzoek gedaan wordt in de praktijk naar die verschillende manieren van ophogen. Het lastige is dat we nu natuurlijk wel beslissingen maken op basis van de theoretische berekening over wat de verwachtingen zijn. En de praktische uitwerking over in hoeverre die verwachtingen stroken met de realiteit komt pas over een jaar of 10, 20, 30. Toch? Met de uitkomsten van dit langdurige onderzoek.
Ja, dat heb je wel aan de ene kant gelijk en aan de andere kant, we moeten beginnen met onderzoek. Elk soort materiaal heeft zijn eigen unieke toepassingen. Eén is voor het voordeliger, maar weer zwaarder, om even wat te noemen. Dus door zo'n onderzoek op zo'n grootschalige manier wel aan te pakken, kunnen we in ieder geval al wel vast vooruitlopen op dat soort zaken. Ja.
De heer Sistermans, die had ook al zijn vinger opgestoken van inwonersbelangen.
Klopt. Mijn vraag, ik heb er eigenlijk twee. De eerste vraag is, kennis ontwikkelen is prima, maar altijd in relatie tot de praktijk. Hè? Je moet bevraagd kunnen worden. Je liet ook een paar projecten zien, onder andere Canis en die Slotenbuurt enzovoort. Jullie kennis daar ook daadwerkelijk benut? En dan is daaraan aansluitend eigenlijk mijn tweede vraag. Dat betekent ook dat daar dus nog een stukje kennisontwikkeling in een praktijk, in een project gedaan is. Is dat ook meegefinancierd? Of is zeg maar van wat jullie meegebracht hebben aan geld, is dat een toetje bovenop het projectbudget? Of is daar ook duidelijk een relatie met het projectbudget?
Nou, het is goed om te weten dat we zijn overigens al wel een tijdje bezig natuurlijk met het programma Bodemdaling. En veel van de onderzoek die we uitvoeren, die zijn we inderdaad mede middels subsidiëring aan het uitvoeren. De Canis is er bijvoorbeeld, en Zegveld overigens ook, de Slotenbuurt, zijn met middelen van de provincie Utrecht meegefinancierd. En kennis en ervaring die we daar hebben opgedaan, die hebben we ook gedeeld met de regio. Dat blijven we eigenlijk doen. En het project uitbreiding, monitoring, proefvakken is weer een vervolg daarop. Als ik nog terugkom op de vraag zijn we nou echt helemaal nieuwe dingen? In principe niet. Lichte ophoogmaterialen worden echt wel 40 jaar toegepast in Nederland. Dus we weten wel ongeveer wat het doet. Maar we moeten betere keuzes leren maken. Dus we proberen juist alles preciezer te maken. En daar helpen al deze onderzoeken ons bij.
Ik zag mevrouw Van Leeuwen van de lijst van de douche.
Ik hoor je praten over allerlei onderzoeken en dat die gefinancierd zijn met subsidies en dergelijke. En dan vraag ik me af, zijn er ook al projecten zeg maar gefinancierd en uitgevoerd waar je nog wat van zou kunnen leren?
Bedoelt u binnen de gemeente Woerden? Ja. Als ik even terug mag gaan. Deze projecten zijn dus eigenlijk allemaal al inmiddels uitgevoerd en het scholenclusterlicht is is al licht oprookmateriaal gebruikt en dat ligt er dus ook al enige jaren. Dus dit zijn wel echt concrete projecten die ook binnen de gemeente Woerden zijn toegepast.
En die zijn dus meegefinancierd, zeg maar, met die subsidies?
Het is niet dat de provincie meebetaalt het werk in de aanleg van de infrastructuur. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Maar voorafgaand waren er wel de nodige onderzoeken nodig. Voordat we over konden gaan tot daadwerkelijk die aanleg. En die middelen zijn inderdaad gebruikt om onder andere deze projecten te betalen. En de Kanus daar is sowieso flink aan meebetaald. En de Slotenbuurt. En Zegveld Weids trouwens ook.
Mevrouw de Marie van Inwonersbelangen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had even een vraagje. Is er ook ervaring opgedaan van enkele, nou misschien wel meer dan 10, 15 jaar geleden, dat in Harmelen is ook een straat helemaal opgehoogd? Hebben jullie daar ook nog gegevens van? Wat voor materiaal is er daarvan gebruikt? En dan bedoel ik met name de Modeshof.
De Mauritshof, dat weten we niet precies. Wat we wel zien is, nogmaals, lichte ophoogmaterialen worden al geruime tijd toegepast in heel Nederland. Wat we met elkaar helaas zijn vergeten is goed te documenteren. En om goed te documenteren moet je echt weten wat lag er, hoeveel gewicht hou je er vanaf, hoeveel gewicht breng je terug aan, om vervolgens precies te kunnen analyseren hoeveel gaat die boel zetten. En dat kunnen we voor oude projecten helaas niet meer achterhalen. En dat is niet alleen bij Woerden, dat is gewoon over de hele regio heen zien we dat helaas gebeuren. Dat is dus ook de hoofdreden waarom we eigenlijk die oproep kwam mede vanuit het platform Slappe Bodem, samenwerking van Slappe Bodem, gemeentes, provincies en waterschappen, om te zeggen van nu moeten we nu even met z'n allen goed gaan monitoren. En daaruit komt uitbreiding monitoring op proefvakken. Waarin Woerden gestart is in 2016 met het eerste proefvak in Kamerik. Die ligt er al enige tijd. Daar zijn we dus heel nauwgezet aan het monitoren. En vervolgens hebben wij dus middelen gekregen uit de regio-deal om door de hele regio nog meer van dat soort vakken aan te leggen.
Nog een aanvullende vraag.
Over deze piepschuim, die witte blokken. Is er ook al... met de weersomstandigheden ervaring opgedaan. En dan bedoel ik even met name, ik blik toch wel even terug op de Modeshof in Harmelen. Want als het gesneeuwd heeft en het vriest, dan liggen daar weken, is dat gewoon een ijsbaan. Dus het wordt niet geabsorbeerd, om het zo maar te zeggen. En dat heb ik met name even over de veiligheid voor onze inwoners.
Ja, nogmaals, deze specifieke situatie kennen we niet. Maar er wordt in de wegenbouw wel gewoon gekeken naar wat is het effect van een dergelijk materiaal. En wat er EPS is zo licht, drijft eigenlijk op het grondwater. Dus je moet er sowieso nog wel een flinke bak zand weer op leggen om te zorgen dat die EPS laag blijft. Dus in principe zou ik zeggen dat niet moet gebeuren. Maar ja.
Ik nodig u graag uit een keer van de wind als het gesneeuwd heeft.
Als het nog gaat sneeuwen. De heer Boeren van CDA zag ik ook met een vraag.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag over dat project van die veenboeren in beweging. Dat vervolg. Ik werd er enige tijd geleden benaderd door een van die veenboeren. En... die had eigenlijk de vraag van, joh, wat zijn we eigenlijk in Woerden nou precies aan het doen? Want hij had niet goed in beeld dat hij in een project zat. Dus ik vraag mij af, die groep, hoe is die samen? Hoe komen jullie aan die groep veenboeren? Of hoe zijn die geselecteerd? Of is er wel duidelijk bij die mensen wat we precies aan het doen zijn? Ik zie dat nou langskomen en toen dacht ik gelijk aan die man die een beetje de vraagtekens erbij had. Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
In dat project hebben we inderdaad ook gemerkt, er zijn met vijf boeren gesproken van eigenlijk zoekende naar een locatie. En dat in eerste instantie gedachten van dat doen we dan op het land van één van die vijf boeren. Alleen zij gaven ook al aan van een dusdanig project ja, wij willen daar niet per se voor aan de lat staan. En we willen ook niet zeggen dat wij als vijver iets over het hele gebied kunnen zeggen. Dus in dat project hebben we ook weer even een stap teruggenomen van, oké, eerst eens zoeken van, oké, wat is nou een goede locatie? En dan ook eens kijken van, hoeveel partijen en wie willen daar allemaal aan mee doen? En er is uiteindelijk ook een brief rondgestuurd of wordt rondgestuurd, waarbij je eigenlijk wordt uitgenodigd om het een en ander over projecten te horen en ook betrokken te raken bij het project.
Vervolgvraag. Dus als ik het goed begrijp, is er dus nog geen projectgroep veenboeren. Er moeten nog mensen gezocht worden om daarin mee te doen. Of begrijp ik dat nou verkeerd?
We hebben eigenlijk vanuit de gemeente we doen het samen met een extern bureau. Die partijen zijn eigenlijk al wel duidelijk. Alleen inderdaad van wie haken daar dan verder nog bij aan. Dat is daar zijn we nu nog niet inderdaad. Ja. Ja, en
het is wel goed om te benoemen dat er is inderdaad een boerengroep 5 die we hebben in eerste instantie hebben benaderd. Dat komt voort uit Veenweide in Beweging. Dus Veenweide Beweging, dat is een project dat inmiddels is afgerond. Dat was om gezamenlijk doelstellingen met elkaar te formuleren gezien de transitieopgaves die er zijn in het gebied. Met name keken wij dan naar bodemdaling. Maar daar hadden we 50 boeren aangeschreven. Van die 50, die wilden voornamelijk geïnformeerd worden. 20 wilden er beter betrokken zijn. En er was een boerenkerngroep 5. En die boerenkerngroep, daar hebben we regelmatig aan de keukentafel gezeten en met hun hebben gesproken over de voortgang van dat project Veenweide in Beweging. Nu is er een vervolg op geformuleerd, Veenboeren in Beweging, waar we dus kijken naar één van die onderdelen vanuit Veenweide in Beweging. Dat is wel een beetje verwarrend, maar in ieder geval daar gaan we dus kijken naar die zonnevelden in het Veenweidegebied. En die groep hebben dus ook als eerste aangeschreven van jullie waren betrokken bij dat eerste project. En we willen jullie nu in eerste instantie ook even benaderen voor dat tweede deel. En in ieder geval bevragen van hoe zullen we dit gaan aanvliegen. Nou, dat was de reden dat we die groep hadden benaderd. Toen is inderdaad geconstateerd van hé, maar we voelen ons niet per se gemachtigd om op deze manier hierover te gaan beslissen. En hebben we ons dan weer even teruggetrokken en zijn we sowieso naar locaties aan het zoeken. Zonder dat we daar specifieke partijen voor benaderen.
Ik kijk voor het gemak even het rijtje af van mevrouw Torenwaard van Proogzievoerde.
Ja, dankjewel. Ik wilde eigenlijk nog even terug naar die proefvakken. Dat ziet er wel heel interessant uit. Ik had daar twee vragen over. Zijn er ook universiteiten betrokken bij dit soort onderzoek? En ik vroeg me ook af, zijn er al voorlopige uitslagen of resultaten van welke materialen hier nu gunstig uitkomen? En zijn er ook materialen die milieuvriendelijk zijn?
Vanuit onderzoek is Deltares echt betrokken, dus verder geen universiteiten. Oh, Deltares is een onderzoeksinstituut.
Een relatie met de Universiteit van Utrecht en de Technische Universiteit Delft.
Ja, die heeft dus wel een hele goede relatie met de universiteit, maar het is echt hoofdzakelijk een onderwijsinstituut. Van elk proefvak dat is afgerond, worden ook filmpjes gemaakt. En die staan op samen bodemdaling de baas, .nl. En daar zijn ze dan ook terug te zien. En de onderzoeken zelf, die worden met die extensometers, die worden nu nog uitgevoerd. Dus daar hebben we nog geen resultaten van.
Bos niet meer, de heer Berendsen van D66. Ja,
dank u wel. Ik wou even doorgaan op de vraag van collega Marjolein Doorwaard ook. U maakte in de inleiding ook wel duidelijk dat het programma Bodemdaling in brede zin onder duurzaamheid valt. Dus dan heb je toch wat verbazing bij de keuze van materialen. En u gaf ook aan dat het heel duidelijk gestuurd wordt op levenscycluskosten. Nou kun je daar uitkrijgen wat je wil, afhankelijk van de aanname wat de kosten aan het eind van het leven zijn. En als je het over niet afbreekbare materialen hebt die toch na 40 of 60 of 80 jaar uit de bodem gehaald moeten worden omdat ze desintegreren, dan vraag ik me af welke aanname daarin zit. Want nogmaals, we hebben geen piepschuim al 60 jaar in de grond liggen en wegen gaan over het algemeen vrij lang mee. Dus ik vraag even wat scherper door op duurzaamheid en materiaalkeuze en kosten. Met name aan het eind van de levenscyclus.
Dat is een terechte en een goede vraag. Die materialen die stop je in de grond en die zullen ook een x aantal jaren mee moeten gaan. Nou, bijvoorbeeld even als voor het piepschuim weer. Daar is inderdaad de vraag van, als je het eruit de grond haalt, dan is het in die zin niet direct meer recyclebaar. Maar kun je het dan bijvoorbeeld nog wel weer gebruiken voor een...
Dat is een lastige. Inderdaad, dit is precies wel de vraag waar wij ook mee zaten. Want je stopt wel echt kubieke meters piepschuim de bodem in. En piepschuim is in onze hoofden is dat een naar materiaal om mee te beginnen. Echter, het is wel het materiaal, het best beschikbare materiaal om onze openbare ruimte op hoogte te houden. En als je weg maar 10 jaar mee zou gaan, dan blijf je continu bezig met materialen de bodem op pompen. Dus EPS is in die basis goed, maar onze vraagtekens zaten daar nog wel van, hoe lang gaat dat materiaal mee? Desintegreert het? Wat doe je aan het einde van die levenscyclus? Daar was het onderzoek levensduur EPS ook voor bedoeld. En daar hebben we onderzocht dat, of het materiaal desintegreert, dat doet het niet. Of het materiaal zich volzuigt met water, dat doet het niet. Het kan dus hergebruikt worden in het werk, zelfs na 40 jaar dat het nog in de bodem heeft gelegen. Want dat onderzoek, we hebben locaties onderzocht waar dat materiaal dus zo lang mee kan gaan. En daarnaast is het tegenwoordig zelfs mogelijk om het EPS, piepschuim, te recyclen. Dus zelfs einde levensduur kan je dat materiaal nog opnieuw gebruiken en kan er opnieuw EPS van gemaakt worden.
Ik zal vanwege de tijd de discussie niet al te lang ophouden, maar vergelijkbare antwoorden hadden onze voorgangers ook toen het over asbest en brandveiligheid ging. Dat was nou het beste materiaal en...
Het is het lichtste materiaal wat het langste mee kan gaan om die openbare ruimte op hoogte te houden. En dat is wel heel noodzakelijk, want anders lopen de beheer- en onderhoudskosten natuurlijk wel uit de hand voor de gemeente. En dus op dit moment wel het meest belangrijk materiaal.
Ja, maar daar zit dus een kostenaanname in voor het eind, maar dat is mijn punt.
En het is overigens wel goed om te benoemen dat we als gemeente Woerders ook aan het onderzoeken zijn of we naar een biobased EPS kunnen gaan. Ja. En dat is dus weer het vervolgonderzoek. Maar voor nu moeten we wel werken met de materialen die ons gegeven zijn. En daar is EPS op dit moment wel een van de beste materialen die er is.
Ik had nog een tweede vraag op een ander onderwerp. Ik ging eigenlijk ook met veel verwachting hier naartoe om over de bodemdaling in het landelijk gebied een stap verder te komen. En wat ik mij afvroeg, u gaf in de presentatie aan dat de verantwoordelijkheid bij de provincie ligt. En als ik het mij goed herinner, is vlak voor de vakantie in de omgevingsvisie door deze raad vastgesteld dat er 50% CO2-reductie in 2030 in het landelijk gebied gehaald moet worden. En ik was dus ook heel benieuwd of er iets te zeggen valt, en dat is misschien ook meer een vraag voor de wethouder, of we op koers liggen. Want ik hoor uit de antwoorden net dat het nog maar heel pril is wat er op dit punt in de pijplijn zit.
Kan de wethouder hier een antwoord geven?
Hier zit niet de wethouder omgevingsvisie. Laat ik daarmee mee beginnen. Wat wij hier vanavond presenteren is de projecten die we nu, die nu lopen om die bodemdaling af te remmen. Er zijn een heleboel meer vraagstukken die op het landelijk gebied terechtkomen, zoals u weet. En dat stapelt alleen maar in de voorbereiding van dit gesprek, hebben we het ook gezegd. Top of mind is voor iedereen stikstof. En dat is waarschijnlijk ook de aanjager voor alles wat in de transitie van het landelijk gebied moet gebeuren in de komende periode. En zal even kort aangegeven, anders gaan we het daarover hebben en niet over de projecten die nu lopen. Maar het grote verschil met bijvoorbeeld de regionale veenweidestrategie was en is, de provincie zat er als volgt in, is onze taak. Wij gaan erover en we willen graag naar jullie als gemeente en waterschap luisteren of jullie ideeën hebben. Dat traject, de vorige bestuursperiode, in de laatste anderhalf jaar dat ik daarin mocht zitten, is dat traject gelopen en de gedeputeerde was er ook heel duidelijk in. Het is mijn verantwoordelijkheid, maar zegt u maar wat u ervan vindt en wij beslissen wat we doen. We zien dat we een ander tijdperk tegemoet gaan. Dan kunnen we een avond over bomen hoe dat komt dat de provincie ineens een beetje aan het draaien is. Die heeft ook een beetje vrees voor de toekomst, ben ik bang. Die heeft een enorme uitdaging nu van het Rijk gekregen. En wie weet wat Remkes er nog van maakt. En zegt nu tegen ons als gemeente, we willen het graag met jullie samen doen. Wij zijn ons daarop aan het voorbereiden dat we zorgen dat we klaarstaan om die uitdaging dan op te pakken. Ik heb tegen de gedeputeerde ook gezegd, ik ben daartoe bereid, maar met behoud van eigen verantwoordelijkheid. Nu weet wat dat betekent, want dan kijk ik namelijk naar u, want dan moet ik mij ook verantwoorden over datgene wat we doen bij u. En kunnen we nog eens even over de centen praten. Ik heb het diplomatieker gezegd, dat laatste trouwens, want dat betekent ook nog wel wat voor de gemeente. Dus het is ontzettend ingewikkeld op dit moment. Ik heb ook, en nu we het er toch over hebben, ik deel dat ook graag met u. Ik heb ook in dat primaire overleg wat we met de provincie hebben gehad, ook gezegd, in vredesnaam één keer op het erf, kreeg ik iedereen over me heen. Dat kan helemaal niet, ja dat weet ik ook wel. Maar laten we nou niet bij al die agrariërs in de gemeente blijven stapelen, stapelen, stapelen. Want daar worden we gek van en dan komen we helemaal nergens. Dus het wordt ingewikkeld. En ik hoop dat we als grote plattelandsgemeente, als het gaat om het landelijk gebied hebben we het dan, als grote plattelandsgemeente in het westen van Utrecht, daar ook een rol in kunnen spelen. Want daar kunnen we waarschijnlijk onze agrariërs ook een beetje mee helpen. Maar alsnog hebben we hooguit invloed, maar geen macht. En dat hebben deze heren hier ook willen zeggen. De provincie is aan zet. Als de provincie haar macht, om het maar zo te zeggen, een beetje met ons wil delen, dan wil ik die wel aanpakken, maar onder voorwaarden. En u snapt ook wel waarom. Ik geef dat een beetje richting, want u zit in een onzekere tijd nu.
Nee, dank voor dit uitvoerige en begrijpelijke antwoord.
De heer Van Meijeren van het CDA.
Ja, dank u wel. Ik vind het mooi om weer even bijgepraat te worden. En ik ben eigenlijk benieuwd naar, laat maar zeggen... Er zit een deel van dit gesprek gaat natuurlijk over de subsidie die in projecten, innovatie en kennisontwikkeling zit. Wat volgens mij heel belangrijk werk is en waar Woerden al een tijdje, laat maar zeggen, flink aan trekt. Maar waar we de echte winst natuurlijk krijgen is zodat je dat kunt vertalen naar nieuwe ruimtelijke projecten of beheer en onderhoud. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe die verbinding eigenlijk tussen de kennis en innovatie die jullie opdoen is naar beheer en onderhoud projecten binnen de gemeentelijke organisatie. En je vertelt er al iets over. Ik weet niet meer wat je masterclasses noemde, dat woord gebruikt je volgens mij, het handboek openbare ruimte. Maar er gaat natuurlijk ook veel naar projectontwikkelaars die dingen aanleggen of bedrijven die een opdracht krijgen om bijvoorbeeld een wijk op te hogen. Dus hoe is die verbinding tussen kennis en ontwikkeling, de innovaties die je vervolgens, laat maar zeggen, bij beheer en onderhoud, reconstructies, projecten, nieuwe ontwikkelingen wegzet? Want het zou zonde zijn als we daar verlies leiden, zeg maar, in die overgang.
De kennis die we opdoen wordt met ons gedeeld. En uiteindelijk hebben we, nou ja, op basis daarvan dus ook bijvoorbeeld die LCC en die GREX weten te combineren. En met name dat kostencomponent is best een cruciale. Nou, doordat te borgen binnen het handboek inrichting openbare ruimte, creëer dus ook een verplichting om je daaraan te houden en dus ook bij toetsen van plannen om zo'n LCC daarin uit te voeren. Want uiteindelijk zo'n projectontwikkelaar kan mooiste plannen geven. Uiteindelijk komt het openbaar gebied weer in onze handen. Dus wij moeten het ook weer accepteren in die zin. Dus wij kunnen daarin ook gewoon zo'n LCC in opleggen. Dus daarin de kennis, zeg maar, met de verschillende ophoogmaterialen, wat zijn nou de kosten en met name ook in beheer. Die kennis kunnen we dus daarin echt in toepassen.
Dat betekent dat in alle projecten die nu in ontwikkeling zijn, zeg maar de ruimtelijke projecten, de woningbouwplannen, die wordt allemaal hiermee gewerkt. En alle onderhoudsplannen die worden ook eigenlijk allemaal al op deze manier uitgevoerd binnen Woerden?
Naar mij weet wel, ja. Ja. En dat, we proberen dus ook echt extra duidelijk te maken van waarom we dit doen. Juist door die masterclasses.
Volgens mij zit de wethouder te popelen om dit aan te vullen.
Ja, ik zie de voorzitter zo naar mij kijken. Ik moet toch beter een pokerface trekken, voorzitter. Dit klopt, maar het is een worsteling. U kunt zich voorstellen, wordt hier ook gezegd, ik noem maar het bekende Nederlandse spreekwoord, de kosten gaat voor de baat uit. Maar het zijn wel hele hoge kosten die voor de baat uitgaan. Kijk, we zijn er meer en meer van doordrongen in de gemeente van als je 40 bruggetjes aanlegt in een nieuw gebied en die maak je van hout, dan weet je dat je bij beheer en onderhoud een grote kapitaalslast hebt die je later altijd weer moet vervangen. Dus doe nou niet 40 bruggetjes maar 4, hè, om hem even plat te slaan of richt het anders in. Maar op een andere manier met de bodem omgaan, met klimaatadaptatie. In de korte tijd dat ik hier wethouder mag zijn, hebben we regelmatig moeten constateren wat een worsteling het is, ook binnen de ambtelijke organisatie, om heel integraal aan de voorkant te denken. En ik zou bijna zeggen, ik nodig u als raadsleden van harte uit, om als u stedenbouwkundige ontwerpen ziet, om daar ook opmerkingen over te maken.
Ja, maar precies daarom stel ik die vraag natuurlijk, want ja. Laten we zeggen, er zitten fantastische experts volgens mij op dit gebied hier. En daarom is het zonde als wij als raad nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen in de plannen. Dus laten we zeggen, het enthousiasme waarmee projecten, innovaties worden gestart, zeg maar. Dat is super belangrijk om ook doorwerking te krijgen in de plannen. Of, laten we zeggen, dat de dilemma's en de keuzes die je daarin maakt dan ook voor ons helder zijn als we een afweging maken. Dat we zeggen, nou hier hebben we voor gekozen en dit is niet gelukt, want. Zeg maar ik moet zelf zeggen dat ik dat in de plannen nog niet altijd terugzie. Dat ik zeg van, nou weet je, dat er ook gewoon staat, nou dit is life cycle, x jaar en hier hebben we die keuze zo gemaakt. Voor ons dat dan ook, kunnen we het ook op controleren, om het zo maar te zeggen.
Ja, nee, even voor alle helderheid, ik heb niet bedoeld te zeggen dat ik de boel wil omdraaien, want u moet wel op uw stoel blijven zitten en ik ook op mijn stoel blijven zitten. Maar een van de redenen om u gewoon op kennisniveau te brengen, ook op te hogen zal ik maar zeggen, maar dan op een andere manier, is toch om in uw rol goed die rol ook te kunnen pakken. Dat we met elkaar veel integraler denken over die openbare ruimte. En daar hebben we, denk ik, in heel Nederland, hoor, dus Woerden helemaal geen uitzondering. En daar hebben we een grote slag te slaan. En dan moet je soms ook risico's nemen. Hè? Dus gezegd over hoe zit het dan later met de afbreuk van materialen. En we hebben gehoord, de experts zeggen, het is het beste wat we nu hebben. En je kunt soms heel lang wachten tot je weet, omdat je denkt, er komt vast nog wat beters. Maar ondertussen moeten we gewoon verder. En het gaat hard met de achteruitgang van het Veenweidegebied als we niks doen. Hè? Dus die urgentie hebben we echt ook met elkaar te dienen. En dan gaan er ook veel kosten aan de voorkant zitten. En ook risico's die we met elkaar moeten lopen. En het is ook een lerende organisatie op het punt van de integraliteit op dit punt. Dus vandaar dat ik ben blij dat je zo optimistisch bent. Ik ben dat ook. Maar ik zie ook de worsteling wel.
De heer Van Iersel van Lijst van de Does.
Ja, voorzitter. Ik heb met bewondering geluisterd naar jullie presentatie. Ik moet zeggen, ik vind het fantastisch dat jonge mensen zo enthousiast zijn over zo'n onderwerp. En dat heeft te maken met interesse voor grondmechanica. En dat is gewoon een heel mooi onderwerp om daarmee bezig te zijn. In de presentatie wordt... komt heel vaak voorbij onderzoek. En ik heb al verschillende keren, zolang als ik raadslid ben, informatie of een presentatie gehad over bodemdaling. En dat komt steeds weer terug. Onderzoek. En ik dacht vanavond, ik ben nou benieuwd wat de resultaten zijn, hè, van dat onderzoek. Wat er nu kan gaan gebeuren. En ja, dat... Ik moet zeggen, dat houdt nog een beetje op. Want ik had eigenlijk meer verwacht dat er, melding zou gemaakt worden van, nou, dit hebben we bedacht. Dat is goed, dat is onderzocht. Deltares is erbij betrokken, hè, en die is gelieerd aan de TU Delft en grotmechanica. En er worden allerlei laboratoriumonderzoeken gedaan. En toen dacht ik, nou, dat doe je in de praktijk, maar ook in de laboratoria gebeurt dat. En dan denk ik bij mezelf, kan dat niet wat sneller, dat daar resultaten uitkomen? Want ik kom zelf uit de bouw en ik denk 40 jaar geleden was ik bij een project betrokken, hebben we ook die materialen al gebruikt. Hè? Dus er is heel veel over bekend. En dan blijft er maar onderzocht worden. Dus ik denk bij mezelf, kan daar niet wat druk achter gezet worden dat daar wat sneller resultaten komen. Dat kunnen jullie misschien niet doen, maar misschien dat de wethouder daarbij kan helpen. Maar in ieder geval dat er uit die onderzoeken bruikbare resultaten komen. En je zei net dat Woerden toonaangevend is, hè, in de regio wat de aanpak van dit probleem betreft. En toen dacht ik, als je nou toonaangevend bent, dan moet je misschien ook het meeste betalen. Is dat ook zo of is daar een goede verdeling voor? Maar in ieder geval, waar ik mee begon, ik heb bewondering voor jullie. En dat wou ik toch even zeggen.
Voorzitter, mag ik daar als eerste op reageren? In ieder geval heel erg in ontvangst nemen. Want ze zijn inderdaad heel enthousiast, maar er staat nog een legertje achter. Hè? Dus dat nemen zij dan ook in dank aan. Dat is één. Het tweede is, misschien moet de wethouder dat doen. En dan kijk ik ook even of ik het hele verhaal nog rond heb. Ik zit in de kerngroep Slappe Bodem. En wij hebben al tijdenlang een aanvraag naar het ministerie uitgedaan of we bepaalde materialen wel mochten gebruiken vanwege milieutechnische redenen. En de bodem zakt sneller dan de besluitvorming loskomt van sommige ministeries. Dus we zitten stevig in de lobby daar, ook op de juiste momenten richting politiek, maar het gaat niet hard. Dus je hebt het niet allemaal in eigen handen, ook al heb je de resultaten van onderzoeken wel. En er is ook al gezegd, Woerden loopt voorop. Dat is hartstikke mooi, iets om trots op te zijn. En tegelijkertijd, ja, dan sta je ook in de wind de lobby om voor middelen en voor toestemming. Kijk even naar Arend, want die was er zelf ook bij betrokken bij die periode. Of je nog kunt aanvullen als voorbeeld.
Ik ben op zich wel geenthousiasmeerd inderdaad om deze vraag ook wat te beantwoorden. Er wordt veel onderzoek genoemd en ik heb de vraag nu denk ik 3 keer terug horen komen van wat doen we nou eigenlijk? Ik wil toch wel opmerken dat deze projecten die we aan het doen zijn, we letterlijk wel met de praktijk bezig zijn. Uitbreiding, monitoring, proefvakken, dat zijn allemaal echte reconstructies. Echte reconstructie, we zijn, misschien dat je alle proefvakken even terug kan pakken. Dat is namelijk het grootste project. We zijn aan de gang met schuimglas. Dat is een van die innovatieve materialen die wij eigenlijk niet toe mogen passen om milieutechnische redenen. Maar als er op een oprechte manier onderzocht wordt, dan is het gewoon een heel goed bruikbaar materiaal. Wat ook nog eens circulair is. Dus dat zijn we als gemeente, zijn we dat nu gewoon wel aan het toepassen. Moeten we door allerlei hoepeltjes springen, maar het lukt ons. En we zijn nu direct aan het monitoren, terwijl het al gewoon onder de weg ligt en die weg dus op hoogte houdt. Hetzelfde geldt voor wilgetenen. Wij kunnen onze eigen wilgetenen geteeld in onze eigen veenweide, kunnen wij dus gebruiken als funderingsmateriaal. Dat doet Bodegraaf in Reeuwijk toevallig. De Romeinen deden het, we zijn die techniek vergeten. We zijn het nu weer opnieuw aan het herontdekken en echt aan het meten, gewoon live onder een weg in Bodegraaf Reeuwijk. Het is dus niet dat ene kleine stukje, nee, het is die hele weg. Zo zijn er gewoon andere, ook Plastic Road, dat is ook een innovatie. We zijn die ook gewoon op een, in Gouda wordt die gewoon toegepast. Dus nee, we zijn echt juist in de praktijk, zijn we dingen aan het doen en we zijn aan het meten of dat dan werkt. Een ander voorbeeld is een masterclass leefcycluskosten Grex. Dat ontwikkelt Woerden zelf voor direct hun eigen personeel. Zodat hun eigen personeel leert hoe ze leefcycluskosten moeten doen in combinatie met Grex. Hoe ze anders moeten ontwerpen, hoe ze anders met die bodem om moeten gaan. En tegelijkertijd hebben wij een product die gegeven kan worden aan de rest van de regio. Dus er is specifiek aandacht voor inderdaad aan zorg dat die kennis geborgd wordt. En tegelijkertijd wat we leren, zorgt het dan ook dat dat even goed geborgd wordt. En dat we dat dus ook beschikbaar stellen aan de regio. En als laatste van koploper, die moet ook het meeste betalen. Nou, het grappige is, we lopen met de regio deal mee. Maar ja, misschien kan je het financiële plaatje nog even kort terug laten komen. We betalen 66.000 euro per jaar voor het draaien van het programma. Dat is inclusief de eigen borging in de organisatie. En we hebben van de regio deal Boom naar Groene Hart 1,8 miljoen euro gekregen. Het project betaalt zich meerdere malen uit op deze manier. Dus eigenlijk hoeven we relatief gezien heel weinig geld te betalen. En dat komt omdat we aan die voorkant heel goed hebben ingezet op die regio deal. Daar bent u ook bij betrokken geweest als raad zijnde. En dat is echt wel een hele mooie winst geweest, waardoor we dit nu ook allemaal kunnen doen.
Tot slot de heer Bakker, die heel erg zijn geduld op heeft moeten testen, omdat ik hem als laatste het woord geef. Er
zit al een uur op het puntje van mijn stoel en een zere billen van gekregen. Ik wil graag wat weten over microplastics, denk ik. Er is veel over het inklinken van het piepschuim gesproken, maar niet over de kwaliteit van het grondwater. Dus mijn vraag is, wordt daar onderzoek naar gedaan? De 1,8 miljoen. Voor welke periode is dat? Ik zie nou 2024 staan. Is dat alleen voor Woerden of doen we dat inderdaad met die partners in de regio? Een aantal onderzoeken worden er nu gedaan. Ik heb nog niet gehoord van wat dat tot nu toe heeft opgeleverd in de vorm van kennis. Van wat is nou de verwachting dat een weg op piepschuim langer meegaat dan een weg die daar niet op ligt? Dus wat hebben we tot nu toe al geleerd en wat gaan we daarvan terugzien? Dat is misschien een vraag aan de wethouder in raadsvoorstellen. En de laatste vraag was, oh ja, die heeft betrekking op actueel probleem met betrekking tot droogte. We voeren heel veel water af, zijn we heel goed in als Nederland. We zijn wat minder goed in het vasthouden van water. Vasthouden van water lijkt iets te zijn wat fijn te combineren is met bodemdaling. Dat lijkt eenzelfde doel te hebben. Wordt dat al gebruikt of wordt er al op geanticipeerd in dit programma om daar iets mee te gaan doen? Of gaan we daar op anderen afwachten? En gezien het feit dat wij een vrij grote gemeente zijn met een groot oppervlakte waar dit speelt, hebben we ook meerdere spelers, denk ik, ADSR. En hoe betrekken we die en hoe doen we dat samen? Die vraag.
Ik kan in ieder geval een heel deel van de vraag beantwoorden. Het is een hele waslijst. Bij het begin te beginnen, bij dat onderzoek levensduur EPS is dus ook echt gekeken naar hoe compact blijft dat materiaal. Dus krijg je inderdaad uitloging en dat soort zaken. Dat blijkt gewoon na 40 jaar blijkt dat gewoon niet zo te zijn. Dus daarmee is gewoon aangetoond dat het echt een goed goed materiaal is en dat soort angsten ook in die zin niet reëel zijn, maar wel belangrijk om te onderzoeken. De regio bodemdaling Groene Hart, die loopt sinds 2021. Veel projecten zijn nu sinds kort echt op toeren. Dus in de komende tijden zullen er inderdaad resultaten van naar buiten komen, maar dat is nu nog wat aan de vroege kant. De vraag over hoe ook omgaan met droogte. Dat is ook dat is met name ook een grote vraag voor het HDSR. En we zitten met de HDSR ook in een ander netwerk. Maar de droogte en het watersysteembeheer, dat is met name echt voor het HDSR zelf. En wij zijn in die zin meer betrokken bij de effecten van droogte. Dus de bodemdaling door droogte. Heb ik dan een vraag gemist?
Ja, echt het bebouwde gebied inderdaad. Dat zijn dus die ophoogmaterialen. Binnen het landelijk gebied zijn we dus wel met veenboeren in beweging dus aan het kijken van kunnen we dus ook met die zonne-energie ook bijvoorbeeld bodemdaling remmen. Echt op grotere schaal, dat is een vraag voor het watermanagement van het HDSR.
Mag ik één ding aanvullen? HDSR heeft daarbij nog een grote uitdaging, dat is waterberging. Als ons een Limburg overkomt, dan staat de hele binnenstad blank. Dat, uiteraard is daar de HDSR, als het gaat om de grote waterstromen, zeg maar, verantwoordelijk voor om dat te voorkomen. En zonder nou daar heel dramatisch over te doen. Maar als het HDSR u een kaart laat zien, dan houdt het op een gegeven moment een keer op wat je kunt wegpompen via het Amsterdam-Rijnkanaal. En in de IJmuiden staat al de grootste sluis ter wereld. En je kunt niet blijven pompen. Je hebt een overloopgebied nodig. En HDSR heeft zich aan het eind van de vorige bestuursperiode ook al bij mij gemeld om overloopgebieden te kunnen hebben. Nou, dan krijg je weer al die stapeling van functies. Hè. En het mooie daarvan is, maar ook het ingewikkelde is, je hebt weinig gebied, kun je nou een combinatie van verschillende functies hebben. Een overloopgebied voor extreme wateroverlast, een natte teelt, misschien energieopwek. Nou, we staan allemaal aan de vooravond van dat soort integrale oplossingen. En dat zal stukje bij beetje gaan. En we proberen bestuurlijk dat ook nog een keer niet al te druk te maken, zal ik maar zeggen. Want dat loopt over heel wat schalen heen. En daar hebben we dus ook heel veel onderzoek voor nodig.
Zijn er nog vragen tot slot? Ik vond het een zeer informatieve avond in ieder geval. Ik denk dat we allemaal zitten te popelen tot ook echt resultaten in onze gemeente daar meer van te horen. Dus wie weet, over de tijd komen jullie met flitsende presentaties weer. Ik kijk nog even rond. Ik zie verder tevreden gezichten. Dan dank ik iedereen voor de bijdrage vanavond, voor de aanwezigheid en jullie uiteraard voor de presentatie en het beantwoorden van de vragen. En de wethouder ook. En dan wens ik jullie allen een prettige avond.